Welkom bij Radio Maria.
In naam van Vader, van Figlio en van Spirito Santo.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma dat u op de hoogte houdt van het reilen en zeilen in het Vaticaan en over de gebeurtenissen in het leven van Paus Franciscus. Vandaag gaan we het onder meer hebben over enkele audienties die de paus heeft verleend. Daar gaan we ook blijven bij stilstaan. Ook gaan we kijken naar een opmerkelijke verkoop die gebeurd is in het Vaticaan, die maar liefst 900.000 euro in het laadje heeft gebracht voor de werken van de paus. We gaan het hebben over het feit dat er opnieuw twee apostolische reizen zijn aangekondigd, of twee reizen naar twee verschillende koninkrijken die elkaar zullen opvolgen. Ook zullen we het hebben over een bijzonder geschenk dat de paus heeft gedaan aan patriarch Bartholomeus van de Orthodoxe Kerk. En zullen we ook kunnen luisteren naar de meditatie van paus Franciscus die hij gegeven heeft op het moment dat hij samen met de gelovigen op het Sint-Pietersplein het Angelus heeft gebeden. Maar eerst gaan we dus binnen in het apostolische paleis en kijken we naar de audienties die de paus heeft verleend. Beginnen we daarbij op donderdag 12 september, dan heeft de paus de deelnemers aan het 186ste algemene kapitel van de Orde der Ongeschoeide Augustijnen ontvangen. Om deze religieuze familie een beetje te kunnen plaatsen, dient u te weten dat wanneer we spreken over Augustijnen, deze term verwijst naar twee groepen, zeg maar, twee families van kloosterordes die hun dagelijkse leven hebben gebaseerd op de regel van de heilige Augustinus. Enerzijds zijn er de Augustijner koorheren en ook reguliere kanunniken, waaronder bijvoorbeeld ook de Norbertijnen vallen, de leden van de Ordo Premonstratensis. Anderzijds ontstond er zo rond de 12e eeuw een nieuwe religieuze familie, vooral in het noorden en het midden van Italië. Een verzameling van heremieten, kluizenaars, die op vraag van paus Alexander de IV in 1256 werden samengevoegd tot een nieuwe kloosterorde. Daaruit zijn ook deze ongeschoeide Augustijnen voortgekomen. In de ontmoeting met de paus herinnerde de Heilige Vader hen eraan om niet los te breken van hun tradities in hun poging om modern te willen zijn. Hij zei dat traditie dé garantie is voor de toekomst. De paus erkende ook het werk van de ongeschoeide Augustijnen doorheen de geschiedenis van de kerk en hij vroeg hen om blijvend getuigenis af te leggen van de Augustijnse roeping.
Anche io mi unisco a voi con commozione nel fare memoria dei missionari agostiniani che hanno dato la vita per il Vangelo in diverse parti del mondo. E vedo con piacere che fate tesoro di queste testimonianze del passato per rinnovare la vostra disponibilità alla missione oggi, nelle forme che il Concilio Vaticano II e le sfide attuali ci chiedono.
Ik vervoeg jullie ook met emotie bij het herinneren van de Augustijner missionarissen die hun leven hebben gegeven voor het evangelie in verschillende delen in de wereld. Ik ben blij te zien dat hun nalatenschap als een schat wordt bewaard om jullie missie vandaag de dag te hernieuwen op de wijze van het Tweede Vaticaans Concilie en de uitdagingen die onze tijd vandaag met ons meebrengen. De orde telde bij de laatste telling in 2015 220 mannelijke religieuzen, waarvan 139 priesters. De paus gaf ook een audiëntie aan de bisschoppen die het afgelopen jaar werden gewijd en konden zo deelnemen aan de vormingscursus voor bisschoppen, die georganiseerd werd door de Congregatie voor de Bisschoppen en de Congregatie voor de Oosterse Kerken. Daarbij gaf hij hen advies voor hun nieuwe functie, waarbij hun missie als een bisschop voor de kerk als volgt werd omschreven.
Vedere, cioè non guardare dall'altra parte, non far finta di nulla, non lasciare le persone in attesa e non nascondere i problemi sotto il tappeto. Quindi farsi vicini, stare a contatto con le persone, dedicare tempo a loro più che alla scrivania. Non temere il contatto con la realtà da conoscere e abbracciare.
Kijk niet de andere kant op. Doe niet alsof je niets ziet. Laat mensen niet wachten en verberg problemen niet onder de mat. Blijf dichtbij. Blijf in contact met mensen. Breng meer tijd bij hen door dan achter je bureau. En wees niet bang voor het contact met de realiteit. Leer anderen kennen en omhels ze. Ik hoor een beetje een echo eigenlijk van hetgeen wat de paus ook in Madagaskar heeft gezegd aan de bisschoppen daar en waar hij ook nog op andere plaatsen blijft herhalen. Het lijkt wel alsof de paus toch een beetje denkt dat bisschoppen de neiging hebben soms wat te veel in hun bisschoppelijke ambtswoning te willen blijven zitten, zich wat verliezen in de administratie die komt kijken bij het besturen van een bisdom. En u weet dat misschien, dat we ook een programma Het Archief hebben op Radio Maria, waarbij we een reis maken door de geschiedenis van onze streken, en dan merk je dat dat spanningsveld daar altijd is. Enerzijds is een bisschop een administrator, hij heeft een aantal administratieve functies te doen en vergaderingen die hij moet voorzitten en een aantal zaken die te maken hebben met beheer van bijvoorbeeld de gebouwen van het bisdom en dergelijke, de financiën. En anderzijds is hij natuurlijk ook herder, hij is pastor, hij is degene die verantwoordelijk is voor de zielzorg van de kudde die hem is toevertrouwd. En het spanningsveld tussen die twee is niet altijd even eenvoudig. De ene bisschop maakt eerder in het ene veld een prioriteit en dan een andere zal eerder van een ander gebied een prioriteit maken. De paus die vindt echter, in zijn overtuiging van hoe een functie van een bisschop moet uitgevoerd worden, dat de nadruk bij de mensen zou moeten liggen. En geeft op die manier ook concrete tips, dingen die hij belangrijk vindt. Bijvoorbeeld in Madagaskar zei hij ook, als een priester belt naar een bisschop, zorg er dan voor dat die priester dezelfde dag, ten laatste de dag erna, een telefoontje van u terug heeft. Zo weet de priester dat hij een vader heeft waar dat hij terecht kan. En dat is heel belangrijk. De paus benadrukt steeds weer opnieuw de relatie tussen een bisschop en zijn priesters en hoe belangrijk het is om een open deur te hebben als bisschop. Om u niet in een ivoren toren op te sluiten. De paus zei verder ook nog dat deze handelingen mijlpalen zijn in de levensreis van een bisschop.
Ci occorrono vescovi capaci di sentire il battito delle loro comunità e dei loro sacerdoti, anche a distanza, ma sentire il battito. Apostoli dell'ascolto, che sanno prestare orecchio anche a quanto non è gradevole sentire.
We moeten bischoppen zijn die in staat zijn om de trommelslag van hun eigen gemeenschap, het ritme van de gemeenschap te horen, en van hun priesters, zelfs als je er ver van verwijderd bent, als zijnde in afstand, hè, bijvoorbeeld gebieden waar een bisschop verantwoordelijk is over een heel groot bisdom, in oppervlakte, ja, dan ben je natuurlijk niet altijd letterlijk fysiek dichtbij, bij de verschillende locaties in de bisdom, dat kan ook niet. Maar om toch voeling te blijven houden met wat de paus de trommelslag of het ritme noemde van de gemeenschap en van de priesters. Apostelen van het luisteren, zegt hij, die weten hoe te luisteren, zelfs naar datgene wat niet aangenaam is om te horen. Hij zei verder dat hun rol als bisschop niet betekende dat dit hen een nieuw stapje gaf in de klim op de sociale ladder, of dat ze daardoor een betere status hadden verworven. Het laatste verzoek van de paus somde eigenlijk wat op wat hij eerder al had gezegd.
Infine, vi chiedo ancora di riservare la vicinanza più grande ai vostri sacerdoti. Sacerdote, il prossimo più prossimo del vescovo.
En tot slot vraag ik u opnieuw om uw priesters nabij te zijn, want de priester is de meest naaste van een bisschop. Ook benadrukte de paus het belang van vaak te bidden op voorspraak van de heilige maagd Maria. Op vrijdag 13 september verleende de paus een audiëntie aan de deelnemers aan het kapitel van de Orde der Augustijnen. En ook de bisschoppen die deel uitmaken van de bisschoppenconferentie van India werden op audiëntie ontvangen. En dit in het kader van hun Ad Limina Apostolorum bezoek aan de paus en aan Rome, geleid door Monseigneur Albert de Souza, aartsbisschop van Accra. Op zaterdag 14 september hervatte de paus de audiënties met kardinaal Marc Ouellet, prefect van de congregatie voor de bisschoppen. Ook ontving hij de Oosters-Katholieke bisschoppen van Europa, de leden van de Comunità Abramo en verschillende afdelingen en personeelsleden van politiedepartementen. Op maandag 16 september dan ontving hij nog de heer George Vella, de president van Malta, samen met zijn echtgenote en hun gevolg. Ook monseigneur Hector Miguel Cabrejos Vidarte, de aartsbisschop van Trujillo in Peru en voorzitter van de bisschoppenconferentie van Latijns-Amerika. Ook de eerste vice-president van de bisschoppenconferentie, kardinaal Odilo Pedro Scherer, aartsbisschop van São Paulo in Brazilië. De voorzitter van de Raad voor Economische Zaken, monseigneur Rogelio Cabrera López, aartsbisschop van Monterrey in Mexico. Ook de secretaris-generaal, monseigneur Juan Carlos Cardenas Toro, de hulpbisschop van Cali in Colombia. De paus ontving ook nog de heer Marco Vinicio Vargas Pereira, ambassadeur van Costa Rica, tijdens zijn afscheidsbezoek. Dat is een bezoek dat een ambassadeur aflegt wanneer hij afscheid neemt van zijn diplomatieke post in het Vaticaan. Eveneens een afscheidsbezoek voor mevrouw Tetiana Ishevska, ambassadeur van Oekraïne bij de Heilige Stoel. En tot slot ontving de paus ook nog een delegatie van regionale journalisten van de Italiaanse radio en televisie. En zoals beloofd zullen we het hebben over een bijzondere verkoop die plaatsgevonden heeft in het Vaticaan. Een anonieme Tsjechische koper heeft het bedrag van €900.000 neergeteld voor een pauselijke Lamborghini. Paus Franciscus heeft deze blitse sport wagen, die bolide eind november van de Italiaanse autoconstructeur ten geschenke gekregen. Dat was in 2018. Hij ontving zowel dan de voorzitter van Lamborghini en de koper als een vertegenwoordiger van een bepaalde stichting die de autoveiling voor het goede doel had georganiseerd. Nu, u heeft misschien tijdens Radio Vaticaan al vernomen, was die wagen al niet verkocht? Wel, inderdaad, maar die verkoop is dus blijkbaar niet doorgegaan, waardoor de Lamborghini opnieuw kon verkocht worden. Tijdens een korte plechtigheid werd de opbrengst van de verkoop symbolisch overhandigd. €200.000 is bestemd voor een seminarie en een basisschool in Haiti. €300.000 gaat naar hulpverlening voor slachtoffers van prostitutie en vrouwenhandel. En nog eens €200.000 gaat via Kerk in Nood naar de wederopbouw van de stad Nineveh in Irak. Ja, het is zeer gebruikelijk geworden dat pausen een mooie geschenken krijgen van onder meer autofabrikanten. Natuurlijk is dat ook een beetje een verdoken vorm van reclame, want dan komt die wagen ook met mooie foto's in de krant enzovoort en in de media. En zo is iedereen blij, want die mooie wagens kunnen dan, ofwel kunnen die geveild worden en dat bedrag kan dan ingezet worden voor de goede werken van de Heilige Vader. Of sommige van hen komen terecht in de Vaticaanse musea, waar ze ook te bezichtigen zijn door de vele mensen die daar naartoe komen. Je moet weten dat veel van de inkomsten van het Vaticaan gaan uiteindelijk naar het onderhoud van allerhande, maar zeker ook naar de goede werken van de paus. En zo is dus de pauselijke Lamborghini in de mooie witte en gele kleuren van het Vaticaan gewisseld van eigenaar. En zal hij misschien binnenkort ergens in Tsjechië rondrijden. Het Vaticaan heeft ook bekendgemaakt dat de paus twee koninkrijken zal bezoeken in een apostolische reis. Die zal verlopen van 19 tot 26 november, namelijk Thailand en Japan. Op uitnodiging van de regering van het Koninkrijk Thailand zal Paus Franciscus, hij vertrekt dus op 19 november, komt aan in Thailand op 20 november en van 20 tot 23 november zal hij daar opnieuw een apostolische reis maken. En dan op uitnodiging van de Japanse regering heeft de paus ook besloten om naar Japan te reizen van 23 tot 26 november. Hij kan dat op die manier combineren met elkaar, waar hij onder meer de steden Tokio, Nagasaki en Hiroshima zal bezoeken. Het programma van de reis hoort u natuurlijk ook tijdens Radio Vaticaan, van zodra daar meer over bekend is. We gaan er even tussenuit met wat muziek, daarna komen wij bij u terug en zullen we u kunnen vertellen over een bijzonder geschenk dat de paus heeft gedaan aan een belangrijke leider van de Orthodoxe Kerk, patriarch Bartholomeus. Dat is voor zo dadelijk.
Kijkt mij in de ogen en u vraagt, waak met mij. Ik wil wel, maar met mijn hoofd gebogen bid ik, hoop ik dat ik wakker blijf. Want Heer, u weet, het vlees is zwak, dat ik ook al ik wel wilde steeds weer brak. Maar altijd dat verlangen, daar klinkt uw roepstem weer, haast u mij te helpen, Heer. Richt mij weer op. Richt mij, Heer, richt mij weer op. Richt mij weer op. Richt mij, Heer, richt mij weer op. Thank you. kijkt mij in de ogen en u vraagt, waak met mij. Ik wil wel, maar met mijn hoofd gebogen bid ik, hoop ik dat ik wakker blijf. Want Heer, u weet, het vlees is zwak. En dat ik ook al ik wel wilde, steeds weer brak. Maar altijd dat verlangen, daar klinkt uw roepstem weer. Haast u mij te helpen, Heer. Richt mij weer op. Richt mij, Heer, richt mij weer op. Richt mij.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Tot voor kort, wanneer men binnenging in de privékapel van de paus, dan kon men daar een reliekschrijn zien waarin 9 fragmenten van de botten van de heilige Petrus werden bewaard. Maar paus Franciscus die heeft besloten om dit aan een belangrijke leider van de orthodoxe kerk te geven om zo de ecumenische relaties te verbeteren. En de paus heeft in een brief die hij dus gericht heeft aan patriarch Bartholomeus uitgelegd waarom hij dit wou doen. Het is zo dat de archeologen onder het hoofdaltaar in de Sint-Pietersbasiliek deze resten hebben teruggevonden. En dus een deel daarvan werd bewaard in reliekschrijn, een ander deel wordt bewaard onder het altaar in de Sint-Pietersbasiliek. De paus schreef het volgende aan patriarch Bartholomeus. Dierbare broeder, met diepe genegenheid en geestelijke verbondenheid zend ik u mijn hartelijke gelukwensen van genade en vrede in de liefde van de verrezen Heer. In de afgelopen weken heb ik er vaak aan gedacht om u een brief te schrijven, om zo de gave van enkele fragmenten van de reliquie van de apostel Petrus die ik u heb geschonken via een voorgaande delegatie van het ecumenisch patriarchaat onder leiding van aartsbisschop Job van Telmissos, die deelnam aan het patroonsfeest van de kerk in Rome, nader toe te lichten. Uwe heiligheid weet goed dat de ononderbroken traditie van de Rooms-Katholieke Kerk altijd heeft getuigd dat de heilige apostel Petrus, na zijn martelaarschap in het circus van Nero, begraven werd in de aangrenzende necropolis van de Vaticaanheuvel. Zijn graf werd al snel een bedevaartsoord voor de gelovigen uit alle delen van de christelijke wereld en later richtte keizer Constantijn op de plaats van het graf van de apostel de Vaticaanse basiliek op, gewijd aan de heilige Petrus, jawel, de Sint-Pietersbasiliek. In juni 1939, onmiddellijk na zijn verkiezing, besloot mijn voorganger paus Pius XII om opgravingen te doen onder de basiliek. De werken leidden eerst tot de ontdekking van de exacte begraafplaats van de apostel en later in 1952 tot de ontdekking, onder het hoofdaltaar van de basiliek, van een begraafplaats die aan een rode muur van het jaar 150 was gelegen en bedekt was met kostbare geschriften, waaronder een van de belangrijkste geschriften die in het Grieks te lezen was. En deze bevatte beenderen die redelijkerwijze als die van de heilige apostel Petrus kunnen worden beschouwd. Van deze reliquieën, die nu in de necropolis onder de Sint-Pietersbasiliek worden bewaard, heeft paus Paulus VI 9 fragmenten laten verwijderen voor de privékapel van de pauselijke woning in het apostolische paleis. De 9 fragmenten werden geplaatst in een bronzen kist, met daarin het opschrift: deze botten, gevonden in de aarde onder de Vaticaanse basiliek, worden beschouwd als die van de heilige Petrus de apostel. Het waren deze 9 fragmenten van de beenderen van de apostel die ik aan uwe heiligheid en aan de geliefde kerk van Constantinopel, die u met zoveel toewijding voorzit, wilde geven. Toen ik nadacht over onze wederzijdse vastberadenheid om samen op weg te gaan naar volledige gemeenschap en God bedankte voor de vooruitgang die we al hebben kunnen boeken sinds onze eerbiedwaardige voorgangers meer dan 50 jaar geleden in Jeruzalem bijeenkwamen, dacht ik aan de gave die patriarch Athenagoras aan paus Paulus VI gaf. Een icoon die de gebroeders Petrus en Andreas weergeeft, verenigd in het geloof en in de liefde voor hun gemeenschappelijke Heer. Deze icoon, die vandaag in opdracht van paus Paulus VI in de pauselijke raad voor de bevordering van de eenheid van de christenen wordt tentoongesteld, is voor mij een profetisch teken geworden van het herstel van de zichtbare gemeenschap tussen onze kerken, waarnaar wij streven en waarvoor wij vurig bidden en werken. In de vrede die uit dit gebed geboren is, ervoer ik dat het zeer belangrijk zou zijn om enkele fragmenten van deze reliquieën van de heilige apostel Petrus naast de reliquieën van de heilige apostel Andreas te laten rusten. Hij die ook vereerd wordt als de beschermheer van de kerk van Constantinopel. Ik wist dat deze gedachte tot mij kwam door de Heilige Geest, die op zoveel manieren de christenen ertoe aanzet om de volledige gemeenschap te herwinnen waarvoor onze Heer Jezus Christus bad aan de vooravond van zijn glorieuze lijden. Dit gebaar is bedoeld als een bevestiging van de reis die onze kerken hebben gemaakt om dichter bij elkaar te komen. Een reis die soms veel eisend en moeilijk is, maar die toch gepaard gaat met duidelijke tekenen van Gods genade. Het verder zetten van deze reis vraagt vooral om geestelijke bekering en een hernieuwde trouw aan de Heer, die van onze kant meer inzet en nieuwe, moedige stappen vereist. Moeilijkheden en meningsverschillen, nu en in de toekomst, mogen ons niet afleiden van onze plicht en verantwoordelijkheid als christenen en in het bijzonder als herders van de kerk tegenover God en de geschiedenis. Het samenvoegen van de reliquieën van de 2 broederapostelen kan ook dienen als een voortdurende herinnering en bemoediging dat op deze blijvende reis onze meningsverschillen niet langer in de weg zullen staan van ons gemeenschappelijk getuigenis en onze evangeliserende missie in dienst van een menselijke familie die vandaag de dag in de verleiding wordt gebracht om een zuiver seculiere toekomst op te bouwen, een toekomst zonder God. Uwe heiligheid, dierbare broeder, ik heb grote troost gevonden in het delen van deze gedachten met u. In de hoop u spoedig opnieuw te ontmoeten, vraag ik u om voor mij te bidden en mij te zegenen. En ik wissel met uwe heiligheid een broederlijke omhelzing van vrede uit. Geschreven in het Vaticaan op 30 augustus 2019. Het is toch een heel mooi ontroerende brief, maar ook een mooi teken wat de paus hier heeft gedaan. En zo gaat men stapsgewijs in de richting van, wie weet, een eenheid met de orthodoxen. Het is zeker iets wat we mogen meenemen in ons gebed. Zo is het tijd geworden, dierbare luisteraars, om samen met Paus Franciscus het Angelus te bidden. Wel, laten we aan onze lieve vrouw vragen om de genade en de zegen te vragen aan onze Heer Jezus Christus om deze onderneming van Paus Franciscus en Patriarch Bartholomeus te zegenen. En inderdaad, dat Gods wil daarin mag geschieden. Daarna komen we nog bij u terug en luisteren we naar een meditatie van Paus Franciscus. Dat is voor zo dadelijk.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepite Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante Christi Filii Tui, incarnationem coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, regim aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunque et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
En luisteren we dan ook naar de meditatie van Paus Franciscus die hij gegeven heeft op zondag 15 september.
Marie, fratelli e sorelle, buongiorno.
Het evangelie van vandaag begint met enkele personen die kritiek hebben op Jezus, wanneer ze hem in het gezelschap zien van tollenaars en zondaars. En zij zeggen verontwaardigd, die man ontvangt zondaars en eet met hen. Deze zin blijkt in feite een buitengewone verkondiging te zijn. Jezus ontvangt zondaars en eet met hen. Dat overkomt ons in elke mis, in elke kerk. Jezus is blij dat hij ons kan ontvangen aan zijn tafel, waar hij zich voor ons geeft. Dat is de zin die wij op de deur van onze kerken zouden kunnen schrijven. Hier ontvangt Jezus de zondaar en nodigt hij hen uit op zijn maaltijd. En de Heer antwoordt aan degenen die hem bekritiseerden met drie buitengewone parabels, die zijn voorkeur tonen voor diegenen die zich ver van hem voelen. Vandaag zou het goed zijn dat iedereen dat evangelie zou nemen en in de heilige Lucas, hoofdstuk 15, de drie parabels zouden lezen. Ze zijn prachtig. In de eerste zegt hij, wanneer iemand onder u 100 schapen heeft en er één van verliest, laat hij dan niet de 99 in de wildernis achter om op zoek te gaan naar het verlorene, totdat hij het vindt. Iemand van u? Iemand met gezond verstand? Nee, die zou twee keer tellen en één schaap opofferen om er 99 te behouden. Maar God daarentegen berust niet. Hij neemt juist u ter harte, die de schoonheid van zijn liefde nog niet kent. U die Jezus nog niet tot het centrum van uw leven gemaakt hebt. U die uw zonde nog niet kunt overstijgen. U die niet in de liefde gelooft, misschien door de slechte dingen die u heeft meegemaakt in uw leven. In de tweede parabel bent u dat kleine geldstuk. De Heer berust er niet in. het te verliezen en zoekt het zonder respijt. Hij wil u zeggen dat gij kostbaar zijt in zijn ogen, uniek. Niemand kan u in het hart van God vervangen. Gij hebt uw plaats daar. En in de derde parabel is er een vader die op de terugkeer van de verloren zoon wacht. God wacht op ons. Hij wordt het niet moe. Hij verliest de moed niet. Want wij zijn dat. Ieder van ons is die zoon die opnieuw omhelst wordt. Het geldstuk dat teruggevonden wordt. Het schaapje dat gestreeld en op zijn schouders gelegd wordt. Hij verwacht elke dag dat we dichter bij zijn liefde komen. En gij zegt, ja, maar ik heb te veel uitgestoken. Wees niet bang. God bemint u. En weet dat alleen zijn liefde u kan veranderen. Maar deze oneindige liefde van God voor ons zondaars, wat de kern van het evangelie is, kan afgewezen worden. En dat is wat de oudste zoon van de parabel doet. Hij heeft eerder een meester dan een vader voor de geest. En dat is ook voor ons een gevaar. Eerder geloven dat God streng is dan barmhartig. Een God die het kwaad eerder door macht dan door vergeving overwint. Zo is het niet. God redt uit liefde, niet door kracht, door zich aan te bieden, niet door zich op te dringen. Maar de oudste zoon, die de barmhartigheid van de vader niet aanvaardt, maakt nog een grotere fout. Hij denkt rechtvaardig te zijn. En hij beoordeelt alles op grond van zijn rechtvaardigheid. Daarom wint hij zich op tegen zijn broer en maakt hij zijn vader een verwijt. En nu die zoon van u is gekomen, hebt ge voor hem het gemeste kalf laten slachten. Die zoon van u. Hij noemt hem niet mijn broer, maar uw zoon. Hij voelt zich een enige zoon. En ook wij hebben het verkeerd voor wanneer wij denken rechtvaardig te zijn. Wanneer wij denken dat de slechten de anderen zijn. Denken we van onszelf niet dat we goed zijn, want op ons eentje, zonder de hulp van God, die goed is, kunnen wij het kwaad niet overwinnen. Wat doen om het kwaad te overwinnen? Gods vergeving aanvaarden, de vergeving van onze broeders aanvaarden. En dat gebeurt telkens wanneer we gaan biechten. Daar ontvangen wij de liefde van de Vader die onze zonde overwon. De zonde bestaat niet meer, God vergeet ze. Wanneer God vergeeft, verliest hij zijn geheugen. Hij vergeet onze zonden. Hij vergeet. Hij is zo goed voor ons. Niet zoals wij, die nadat we, dat is niets, gezegd hebben, ons bij de eerste gelegenheid het onrecht met interest herinneren. Nee, God wist het kwaad uit. Hij hernieuwt van binnenuit en laat zo opnieuw vreugde in ons ontstaan. Geen droefheid, geen duisternis in het hart. Geen wantrouwen, maar vreugde. Moed. Met God heeft geen enkele zonde het laatste woord. Moge de maagd Maria, die de knopen ontwart, ons bevrijden van de verwaandheid te denken dat wij rechtvaardig zijn en ons de behoefte doen voelen om naar de Heer toe te gaan, die op ons wacht om ons te vergeven. Een hele mooie meditatie van Paus Franciscus tot besluit van deze aflevering van het programma Radio Vaticaan. Opnieuw een aansporing om te gaan biechten, zoals Paus Franciscus in zijn pontificaat constant heeft gedaan. We hebben voor u uiteraard wel nog de Vaticaanse hymne klaarstaan en we geven u ook nog de benoemingen mee die gebeurd zijn de afgelopen dagen. Zo heeft de paus enkele mensen benoemd tot raadgevers van de congregatie voor de Oosterse kerken. Het gaat daarbij over Monsignor Marcello Semeraro, de bisschop van Albano, ook Monsignor Bawai Soro, de bisschop van Maradai van Toronto voor de Galdeërs, Pater Luigi Sabarese, docent aan de Pauselijke Universiteit Urbaniana, Pater Thomas Sunny, docent aan het Pauselijk Oosters Instituut, Zuster Ionela Christescu, docente aan hetzelfde pauselijke instituut, professor Giacomo Bertolini, docent aan de Urbaniana, professor Federico Marti, docent aan de Pauselijke Universiteit van het Heilig Kruis, professor Peter Jabot, docent aan de Katholieke Universiteit van Budapest en professor Astrid Kaptein, docent aan de Universiteit van Fribourg in Zwitserland. En zo heeft u Radio Vaticaan voor vandaag helemaal gehad. Wij danken u voor uw luisterend oor en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op het programma Radio Vaticaan. Dan doen wij ons best om u op de hoogte te houden van het reilen en zeilen in het Vaticaan en over de gebeurtenissen in het leven van Paus Franciscus. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.